luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte. Ik mag een van de oudsten zijn in deze mooie gemeente. En wij gaan vandaag verder in onze serie in Daniël. En de kinderen, inderdaad, ik zie ze wel eigenlijk allemaal gaan. Dus ik denk, hier gaat het vanzelf goed. De kinderen mogen naar hun eigen dienst toe. In de tussentijd mag je je Bijbel openslaan, open swipen naar Daniël hoofdstuk 9. We zitten in een korte drieluik in dat hoofdstuk over gebed. En ik vind het mooi om te zien, want tussen al die indrukwekkende visioenen die je in hoofdstuk 7 en 8 hebt en ook 9 en dan weer 10, et cetera, zien we hier in dit hoofdstuk voor een groot deel gewoon een man op zijn knieën. Ja, dus dit hoofdstuk gaat minder om beelden, om dromen, maar meer om gebed. Ik vind dat zo mooi. Het is misschien gewoon een soort adempauze te midden van al die enorme denderende beelden die op ons afkomen. En het laat ook zo mooi zien dat gebed gewoon onderdeel is van al dat soort dingen. Dat het geen bijzaak is, maar echt de motor is van Daniël, van hoe hij zijn leven leidt en ook de motor is van ons als gemeente. En in die eerste versen zien we dat Gods woord eigenlijk Daniëls gebed vormde. Daar hebben we vorige week naar gekeken met Casper. Ja, en die 70 jaar ballingschap die bijna voorbij zijn. En Daniël komt erachter in die woorden van Jeremia dat die bijna voorbij zijn. En wat hij doet is dat hij niet gaat rekenen en hij gaat niet verder speculeren, maar hij gaat bidden. Het woord brengt hem op zijn knieën. Ik vind dat zo mooi om te zien. En wat we vandaag gaan zien in onze versje van vandaag is dat we het gaan hebben over oprecht gebed. Hoe we zonde openlijk en gezamenlijk mogen beleiden vanuit een diep besef van wie God is. En dat is iets, denk ik, waar we van nature moeite mee hebben. Wat we van nature misschien niet doen. Ik denk dat wij van nature sneller de neiging hebben om zonde te verzachten. Om misschien te wijzen naar omstandigheden, te wijzen naar anderen. Of misschien, als we zonde beleiden, dat misschien maar gedeeltelijk ook te doen. En als we dat ook doen, hebben we misschien ook moeite met het oordeel dat God heeft daarover, over onze zonde. En ik moest daarbij denken aan een van de grotere, misschien wel de grootste schandalen in de Amerikaanse geschiedenis, in ieder geval de recente Amerikaanse geschiedenis, en dat is de Watergate-schandaal. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn, maar het Watergate-schandaal dat speelde zich af in 1972, toen begon dat, en dat begon eigenlijk heel simpel, er werd ingebroken in het hoofdkwartier van de Democratische Partij. En het leek op een simpele inbraak, maar het werd uiteindelijk een soort nationaal schandaal. Want er waren allerlei illegale afluisterpraktijken, er was obstructie van de rechtsgang, er was een gigantische doofpotaffaire. Want het bleek namelijk dat die mannen die hadden ingebroken, die waren onderdeel, of die hadden Die waren mensen rondom de president, rondom president Nixon. En dus was hij direct of indirect betrokken. Echter aanvankelijk ontkende Nixon echt alle schuld en elke betrokkenheid. Ja, hij zei daar helemaal niks aan. Hij zegt, ik ben niet daarbij betrokken. En hij zei zelfs, en dat is misschien wel een bekende uitspraak die hij in 1973 deed, I am not a crook. Ja, ik ben geen oplichter. Maar op een gegeven moment stapelden de bewijzen zich steeds meer en meer op, totdat hij uiteindelijk een jaar later in 1974 toch eigenlijk schuld moest bekennen en ook aftrad. Maar het laat zien, het is een voorbeeld van hoe moeilijk het soms is voor ons om schuld te bekennen, om zonde te bekennen en schuld en zonde onder ogen te komen. Maar in de verse van vandaag zien we eigenlijk compleet het omgekeerde, het tegenovergestelde. We zien geen ontkenning. We zien geen mooie woorden, we zien geen excuses, maar we zien iemand in Daniël die zich volledig buigt voor God. Die zonde beleidt zoals God die ziet. En die volledig instemt met Gods oordeel over die zonde. Zonder het te verzachten, zonder schuld daarin af te schuiven. Dat is een heel mooi beeld. Dat is goed voor ons, denk ik, om met elkaar naar te kijken. Dus laten we bidden en dan te kijken naar wat Daniël hier zegt. Vader Heer, ik dank u voor deze ochtend, Heer. Ik dank u voor dit moment. Ik dank u dat u ons hier vandaag bij elkaar heeft gebracht, Heer, als gemeente. Als uw lichaam, als uw kinderen, Vader. En we vragen u, Heer, dat u uw woord voor ons opent, Heer. Heer, dat we met de ogen van ons hart mogen kijken, Heer. Met uw ogen naar uw woord mogen kijken. En dat het tot ons spreekt, Heer. Kom ons niet alleen tegemoet deze ochtend, Vader. Maar kom ons tegemoet met wat u weet dat wij nodig hebben deze ochtend, Vader. Voor een ieder van ons specifiek, Vader. Heer, want u kent ons door en door, Vader. En u verlangt ernaar dat wij naar u toe komen. U verlangt ernaar dat wij meer en meer als u worden, Vader. En u bent degene die dat kan bewerkstelligen, Vader. Dus we bidden deze ochtend, Vader, dat u dat in ons doet. In Jezus' naam. Amen. Laten we beginnen te lezen in Daniël hoofdstuk 9, vanaf vers 4 tot en met vers 6. En daar staat dit. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, we hebben goddeloos gehandeld, we zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Het punt hier, denk ik, in deze verse is dat oprecht gebed zonde volledig beleidt. Hij begint in dit hoofdstuk, in die eerdere verse van vorige week, begint Daniël in het woord en hij kijkt in Jeremia en hij ziet daar die grote onzagwekkende God die trouw is aan zijn verbond, die God die trouw is aan goede tierenheid. En het leidt ertoe, het maakt hem ertoe dat hij zich richt tot de Heer. En dat hij gaat bidden en dat hij de Heer aanroept. Het woord lezen is God en het God daarin werkelijk zien, leidt ertoe dat we zijn aanwezigheid gaan zoeken. Leidt ertoe dat we fellowship met hem willen hebben. Dat wij in zijn aanwezigheid willen zijn, zijn intimiteit willen ervaren. God zien nodigt ons uit, niet zozeer om dan eerst onze verzoeken bij hem neer te leggen, met onze uitleg van dingen te komen, maar zoals we hier zien, nodigt het uit eerst tot adoratie en belijdenis. Hij is God. Hij is groot. Hij is onzagwekkend. Hij is trouw. Hij is goed. Hij is heilig. En wij zijn dat niet. En Daniël bidt en opvallend is dat hij continu zegt wij. Niet ik, niet zij, niet onze vaders, niet onze leiders, niet onze priesters, maar wij. En Daniël, als we in het boek Daniël zien, dan lezen we dat Daniël een van de meest rechtvaardige mannen is. Niet dat hij zonder zonde is, maar geenszins in het boek van Daniël of daaromheen lezen we van iets van een moraal falen van Daniël. Maar hij neemt geen afstand hier van Israëls zonde. Maar hij schaart zich er volledig onder. Waarom doet hij dat? Daniël die leest in Jeremia en hij leest dat die 70 jaar van ballingschap bijna voorbij zijn. Ja, Jeruzalem ligt in puin, de tempel is verwoest. Maar waarom dat ballingschap? Dat komt omdat ze Gods verbond continu hadden overtreden. Ze hadden de profeten genegeerd, ze hadden zich tot afgoderij gewend. Dus dat ballingschap was geen toeval, maar tuchtiging onder de soevereine hand van God. En Daniël begreep dit. Daniël begreep het woord en kende het woord. Dus hij kende Deuteronomium 28, waarin staat dat God, als ze niet zouden gehoorzamen, dat God hen zou verspreiden onder vreemde volken en dat ze andere goden zouden gaan dienen. Hij ziet dat Israël gewaarschuwd was en dat dus de gevolgen echt zijn. En daarom bidt Daniël, niet hier voor zichzelf,
maar als onderdeel van Gods volk. De zonde is collectief en dus zijn de gevolgen collectief en dus is ook de belijdenis collectief. Dus hij belijdt hier niet zijn eigen persoonlijke fouten, maar hij erkent die gedeelde verantwoordelijkheid als onderdeel van Gods volk. Wij behoren tot het nieuwe verbond. Wij zijn ook in verbond met God. Wij zijn het lichaam van Christus. En dus onze zonde is ook niet alleen privé, maar tegelijkertijd ook raakt dat onze hele gemeenschap, raakt dat het lichaam van Christus. Ja, Paulus zei in 1 Korinthe 12, vers 26, als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als er één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Oprecht gebed vraagt dat we verder kijken dan onszelf en ons in verbond zien met elkaar. Maar zie ook Daniels taalgebruik hier. Hij zegt, wij hebben gezondigd. We hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen. We hebben niet geluisterd. Hij verzacht helemaal niets. En hij zegt niet, oh, we hebben fouten gemaakt. Maar we worstelen, ja, we zijn niet perfect. Zegt hij allemaal niet. Hij is heel specifiek, we hebben gezondigd. We hebben onrecht gedaan. Ja, Daniel ziet God zoals hij werkelijk is. En in dat licht benoemt die zonde zoals het werkelijk is. En zonde is geen klein falen, maar verzet is onrecht, is opstand tegen een grote en onzagwekkende God. En Daniel ziet dat hier. Zij plaatst God op de juiste plek en daardoor leidt het tot een serieuze blik op zonde. En dat vinden wij moeilijk, want voor nature doen we dat niet. Van nature bagatelliseren we zonde, verzachten we het, verkleinen we het, maken we het simpeler, kleiner. Maar dat komt denk ik omdat we God te klein zien. Als we God groter zouden zien, zouden we het verschil zien veel beter tussen ons en God. En zien we dat die zonde echt zonde is. 17e eeuwse Puritein Thomas Watson, die zei dit voor degene... Ik lees een boek over meditatie, dus daar komen deze quotes vandaan. Thomas Watson die zegt dit, meditatie is de actieve verwachting en aandacht van het hart voor de waarheden van God. Daardoor leert de ziel God beter kennen. En zijn tijdsgenoot John Owen zei het volgende, meditatie brengt de ziel in de juiste gemoedstoestand die nodig is voor de directe en geestelijke aanschouwing van God. Door meditatie leert het hart de heerlijkheid van Christus in het woord te aanschouwen. Net als Daniel hebben wij het nodig om in het woord te zijn. En het woord ons beeld van God te laten vormen, zodat daardoor door het vorming van het beeld van God het ons gebed vormt. Omdat we God zien zo groot als dat hij werkelijk is. En Daniel ziet hier God in al zijn grootheid, in al zijn heiligheid en in al zijn trouw. En daarom belijdt hij zonde volledig. En de vraag is dus voor ons, wanneer belijden wij zonde collectief en gezamenlijk? Zoals Daniel dat hier doet. En ik denk dat we heel simpelweg kunnen zien... Wat Daniel hier doet is als we erkennen dat het gaat om gedeelde verantwoordelijkheid bij gedeelde zonde. Een paar voorbeelden, een paar contexten waarin we dat kunnen zien of mogen zien. Eerst is bijvoorbeeld thuis als gezin of als familie. De cultuur binnen je gezin, hoe ouders met kinderen omgaan en kinderen met ouders omgaan. En de mate van geestelijk leiderschap in het huis... ook al is de man eindverantwoordelijk daarvoor, is gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel de kinderen als de ouders samen hebben elk hun aandeel in hoe het gezin loopt en hebben aandeel in de zonde die ze daarin brengen en hebben ze een aandeel in de verantwoordelijkheid daarin. Ook denk bijvoorbeeld aan werk. Misschien als er onrecht of oneerlijkheid, als dat een soort cultuur is binnen werk, als dat normaal wordt, dan ben je misschien niet de veroorzaker daarvan, maar misschien heb je het wel getolereerd. Misschien heb je er wel van geprofiteerd of niks over gezegd. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid daar. Maar denk ook aan hier, aan ons als gemeente. Als wij Jezus en het woord niet op de juiste plek zetten, als we de grote opdracht verwaarlozen, als we de armen negeren, als we zonde tolereren, als we de waarheid in opspraak brengen, dan zijn we gezamenlijk aan het zondigen. En dus ook gezamenlijk verantwoordelijk. Niet alleen leiderschap. Dus gezamenlijke verantwoordelijkheid, gezamenlijke zonde. Maar denk ook, net als Daniël hier, op een breder vlak, nationaal vlak, maatschappelijk vlak. Ja, moeten we ook erkennen dat er gedeelde verantwoordelijkheid is voor de keuze en de gedragingen van onze samenleving. Ook al zijn we misschien niet persoonlijk schuldig daaraan, kan het wel zo zijn dat je net als op werk het getolereerd hebt, ervan geprofiteerd hebt of er niks aan gedaan hebt. Daniël beleidt zonde volledig. En het brengt ons in lijn met de werkelijkheid en het brengt ons in lijn met het eren van Gods heiligheid. Want als we zonde verzachten, als we zonde minimaliseren, dan zeggen we eigenlijk dat God overdrijft. Je ziet het gewoon te groot. We moeten het kleiner zien. Maar volledig zonde beleiden zegt simpelweg, God, u hebt gelijk. En Daniël die zoekt hier niet naar een of andere goed gevoel over zijn zondebeleiden, maar hij zoekt naar in overeenstemming te zijn met God. En ik denk dat het een mooi beeld is van Jezus. Daniël die als zondaar zich identificeert met zondaars. Jezus die zondeloos is, die zich identificeert met de zonde van de mens. Daniël die zegt, wij hebben gezondigd. Maar Jezus gaat veel verder en die heeft zonde op zich genomen die hij nooit heeft begaan. Aan het kruis droeg hij de collectieve zonde van alle mensen. Nam hij het op zich. Hij zei niet van, joh, dat is jullie probleem. Maar hij zei, ik neem alles op mij. En dankzij de prijs die hij betaald heeft, kunnen wij dus eerlijk en oprecht en volledig onze zonde beleiden. Wij kunnen zeggen tegen God, wij hebben gezondigd, omdat hij heeft gezegd, het is volbracht. Laten we verder lezen, vers 7 tot en met 10. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dage bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël. Bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn. In alle landen waarheen u hen verdreven hebt om hun trouwbreuk, die zij tegenover u gepleegd hebben. Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht. Bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving. Hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere, onze God, om volgens zijn wetten te wandelen die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. Wat doet Daniël nadat hij zijn zonde volledig heeft beleden? Hij stopt niet met bidden. Hij trekt zich niet terug, maar hij blijft in gesprek met de Heer. Ik denk niet dat we dat moeten onderschatten. Want ik denk dat wat wij vaak de neiging toe hebben, is dat als wij ons bewust worden van onze zonde, dat we ons terug gaan trekken. Maar hier zien we dat oprecht gebed herstel zoekt. Daniël die erkent de schaamte op zijn gezicht. Hij verdedigt het niet, hij praat het niet goed, maar hij benoemt het. De schaamte is zichtbaar en niet te ontkennen. En zolang die schaamte in het donker blijft, houdt het afstand. Maar Daniel die brengt die schaamte in het licht van Gods aangezicht. Hij laat zich door die schaamte niet wegdrijven van God, maar hij komt juist dichterbij. Afstand nemen uit schaamte is onze natuurlijke instinct. Dat zien we al helemaal terug in Genesis hoofdstuk 3. Als Adam en Eva gezondigd hebben en God in het hof loopt, in de tuin loopt en op zoek is naar Adam en Eva. Ja. En wat doen Adam en Eva op het moment dat ze zien dat God er is, horen dat God er is? Uit schaamte verbergen ze zich. Wij hebben nog steeds precies diezelfde reflex. Wanneer we zondigen, wanneer we falen, trekken we ons terug. We bidden minder, we zijn er minder in het woord, we voelen ons ongemakkelijk in het aanbidden. Gesprekken over geloof worden oppervlakkiger. We verlaten de kerk niet, maar we nemen afstand van alle intimiteit en alle fellowship daarbinnen. Dat is wat schaamte met ons doet. Maar Daniel doet iets radicaal anders. Hij brengt de schaamte in het licht. Hij legt het aan Gods voeten neer. En hij zegt als het ware, Heer, u bent rechtvaardig, wij zijn ontmaskerd. En hij blijft in gesprek met God. Wij denken vaak dat zonde afstand verdient. Dat we eerst stil moeten zijn. Dat we eerst een stukje onszelf moeten herstellen voordat we weer tot God kunnen naderen. Maar het omgekeerde is waar. Juist in het moment dat we zondigen, mogen we dichterbij komen. Moeten we dichterbij komen. Juist op dat moment moeten we niet weglopen van God, maar in geloof een stap naar God nemen. Dat is wat oprecht gebed doet. Het brengt onze schaamte bij God. En dus als we zondigen is de belangrijkste vraag niet hoe erg is het, hoe erg heb ik gezondigd, maar is de belangrijkste vraag waar ga ik ermee naartoe? Keer ik me af? Keer ik me tot mezelf en in mezelf? Ga ik al mijn zonden rationaliseren? Laat ik me afleiden door allerlei andere dingen om me heen? Trek ik me geestelijk terug aan alle kanten? Of wend ik mij tot God? En zelfs de kleinste stap richting God maakt alle verschil. Want zolang we in de richting van God blijven bewegen, bewegen we ons in de richting van herstel. Dat is wat Daniel ons hier laat zien. Hij laat geen afstand ontstaan tussen hem en God. Hij laat Gods rechtvaardigheid hem juist dichterbij brengen. Maar er gaat hier iets aan vooraf wat we niet moeten onderschatten. Volledige belijdenis vraagt om brute, rauwe eerlijkheid tegenover onszelf en tegenover God. Brutal honesty. God schrikt daar niet van terug. Ik moest denken hierbij aan Job hoofdstuk 3. Ik durf misschien een beetje stiekem te zeggen dat een van mijn favoriete hoofdstukken uit het woord is. Dat komt omdat in Job hoofdstuk 3 zit hij net aan het begin van al zijn lijden. Ja. En dat hele hoofdstuk is ongeveer een gebed. En in dat gebed, wat doet Job? Hij vervloekt de dag dat hij geboren is. Hij zegt tegen God dat hij liever doodgeboren had willen worden. En dat hij het nut van het leven niet meer inziet. Het laat zien hoe diep Job zit. Hoe vol onbegrip die zit. Maar wat we moeten begrijpen is dat zijn zonde niet was zijn emotie. De emotie die hij in dat hoofdstuk laat zien is niet zijn zonde. Brute eerlijkheid, rauwe eerlijkheid tegenover God mag er zijn. God kan dat hebben. Dat is geen probleem. Sterker nog, echte relaties vragen om emotie. Vragen om kwetsbaarheid. Denk maar na. Denk maar aan je diepste relatie die je hebt. Is die relatie ontstaan door oppervlakkige gesprekken en veilige afstand? Ik hoop dat het antwoord nee is. Ja, ik kan zo mensen bedenken dat ik denk van, oh, er is geen veilige afstand. Ja. Diepe relaties groeien als er kwetsbaarheid is. Als er emoties gedeeld worden, als we het masker van uiterlijke schijn compleet afdoen, dan ontstaan diepe relaties. En hetzelfde geldt in gebed. We hoeven dus niet braaf te zijn in gebed. We moeten eerbiedig zijn en vol ontzag zijn, maar we hoeven niet gereserveerd te zijn of afstandelijk te zijn richting God. God kan het hebben. Die kan onze emotie echt prima hebben. Is het niet zo dat we vrijmoedig tot de troon van genade mogen komen? Toch? Vrijmoedig. Openhartig is een synoniem. Eerlijk. Onomgewonden. Rauwe eerlijkheid. Onze echte emoties. En waarom mogen we vrijmoedig tot de troon van genade komen? Opdat, staat er in Hebreeën 4... opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En wat lezen we hier in Daniël in vers 9? Daniël die zegt, de Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving. Daniël die denkt dit niet alleen, hij weet het. En vertrouwt er volledig op. En die ervaringskennis van God als vol barmhartig en vermenigvuldige vergeving zien, is niet zomaar. Dat komt en groeit uit brute eerlijkheid en volledige belijdenis. Zonder dat komt Daniël niet tot deze ervaring van Gods barmhartigheid uit. En dit niveau van zijn vergeving uit in zijn karakter. Gods barmhartigheid is het meest zichtbaar als wij eerlijk en transparant en vol overgave richting God zijn. Niet als we onze zonden verzachten en verhullen. Vers 9 start letterlijk met aan de Heer onze God, de barmhartige en de vergevende. God heeft niet alleen barmhartigheid, hij is barmhartig. Hij vergeeft niet slechts, hij is vergevend. Het behoort tot zijn wezen, het vloeit voort uit wie hij is. Maar om die barmhartigheid, om die vergeving ook daadwerkelijk te ervaren, te proeven, te ontvangen, betekent het dat ons hart de nood ervan moet erkennen. En dat is wat Daniël ons hier laat zien. Volledige belijdenis opent het hart om Gods barmhartigheid echt te ervaren. En dus wat houdt ons tegen om volledig open te zijn naar de Heer? Wat houdt je tegen? Is het hoogmoed? Is het angst? Is het schaamte? Denken we dat hij teleurgesteld zal zijn als we bij hem komen? Willen we de werkelijkheid niet onder ogen komen? Wat houdt je tegen? Wat is de barrière? Gods barmhartigheid wordt niet kleiner door onze zonden, maar we ervaren het pas ten volle als we onze zonden eerlijk onder ogen komen. Oprecht gebed is dus een moedig gebed. En het durft te zeggen, Heer, ik heb gefaald. Ik ben afgedwaald. Ik heb gezondigd in kleine dingen, in grote dingen. En dit zijn ze allemaal. Er is niets wat ik voor u kan verbergen. En wat is de beloning van dat te doen? De warmte van een God die vergeeft. En herstelt en verlost. Oprecht gebed zoekt herstel. En de weg van herstel, de weg naar herstel, is brute eerlijkheid. Vers 10 zegt dit. Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere onze God. Het probleem is dat ze niet alleen de wet overtreden hadden, maar ze waren ook gestopt met luisteren. En daardoor was er een afstand ontstaan tussen hen en God. En je proeft hier de emotie bij Daniel. Het gaat hem om veel meer dan alleen weer op goede voet met God te komen. Het gaat hem om herstel van de relatie. Het diepste verlies van de ballingschap was het missen van de nabijheid en de fellowship en de intimiteit met God. Sla als je wilt terug met je vinger nog in Daniel 9, maar sla terug naar Jesaja hoofdstuk 59. Jesaja hoofdstuk 59. Daar lezen we het volgende in dat hoofdstuk. Daar lezen we in Jesaja 59, in vers 1 en 2. Er staat, zie, de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet gestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Zonde maakt de relatie met God moeilijk. Soms misschien wel onmogelijk. Daarom trekken we ons terug. Daarom vermijden we het woord. Daarom vinden we aanbidding ongemakkelijk. Maar herstel begint dus niet alleen met brute eerlijkheid. Er is een kloof die veroorzaakt wordt door zonde die niet door ons overbrugd kan worden. Die alleen God kan overbruggen. Want de zonde is er, dat is waarom de afstand er is. En Jesaja hoofdstuk 59 laat dit duidelijk zien. Niet alleen hier in dit vers 1. Maar als we verder zouden lezen in dit hoofdstuk, dan zie je dat vers 9 tot en met 15 de belijdenis is. Maar dan vanaf vers 16 is het God zelf die herstel initieert. Want hij is degene die de zonde kan overbruggen. Hij hult zich in gerechtigheid en zet de helm van het heil op. Hij initieert om de afstand te overbruggen. En vers 20 spreekt dan van een verlosser die zal komen. En vers 21 spreekt van volledig herstel van de relatie met zijn volk. God initieert vanwege de zonde. Aan het kruis komt het verlangen van elk oprecht gebed samen met Gods actie aan dat kruis. Zonde schept die onoverbrugbare kloof. Maar onze grote, onzagwekkende, barmhartige, prachtige, mooie God overbrugt dat. Romeinen hoofdstuk 3, vers 25 en 26 zegt dit. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Kruis laat zien dat Gods gerechtigheid en barmhartigheid samenkomen. En dat elk oprecht gebed tot herstel en verzoening kan leiden. Dus we stoppen niet bij alleen het belijden van onze zonde. We verlangen ook naar het herstel met God, met het herstel van de relatie met God en de intimiteit met God. Dus neem geen genoegen met de afstand. Zet een stap in geloof naar God en hij zal dichterbij komen, zegt Jacobus hoofdstuk 4. Verlang naar de barmhartigheid en de vergeving en de genade van God die volledig beschikbaar zijn in Jezus. Laten we verder lezen, hoofdstuk 9. nog steeds. Vers 11 tot en met 14. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God. Want wij hebben tegen hem gezondigd. Hij heeft zijn woorden gestand gedaan die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen, dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de Heere, onze God, niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van zijn ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heer over het onheil gewaakt en heeft hij het over ons gebracht. Want de Heere, onze God, is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Oprecht gebed gaat verder dan zonde beleiden, gaat verder dan verlangen naar herstel. Maar het accepteert ook de consequenties van de zonde. Wij willen graag vergeving hebben zonder dat het ons iets kost. Maar oprecht gebed kijkt de werkelijkheid recht in de ogen en doet niet alsof de gevolgen minder zijn dan dat ze zijn. Daniel ontkent hier de harde waarheid niet. Zonde heeft gevolgen. De ballingschap is echt. Jeruzalem is echt verwoest. De tempel is echt verwoest. Allemaal gevolgen van hun rebellie, van hun zonde. Maar God is rechtvaardig en God handelt trouw aan zijn woord en handelt in overeenstemming met zijn heiligheid en met zijn belofte. En dat ziet Daniel in. God heeft gezegd, als jullie dit doen, dan ga ik dat doen. En ze hebben dat gedaan, dus God doet dat. En dus daarom erkent Daniel de consequenties van de situatie, zonder excuses en zonder God van enig onrecht te beschuldigen. En een wat belangrijk is, is dat wat wij, en ik ook, vaak denken, is dat de consequenties van zonde zien we vaak als straf. Wij hebben gezondigd, God straft ons door iets te doen. Maar ik denk als je dit leest, krijgen we een ander beeld. We zien dat God de consequenties van zonde ziet in het licht van herstel. Ja. Consequenties tonen namelijk de werkelijke impact van onze zonde, maar ze nodigen tegelijkertijd uit tot nederigheid en vernieuwing. Daniel benadrukt namelijk dat God trouw blijft aan zijn woord, dus ook trouw blijft in de consequenties. En wat we zien is dat dat betekent, dat het bewijst dat God ons niet permanent laat afdrijven. Israël kende ballingschap, maar dat ballingschap was slechts voor 70 jaar. Het doel was niet de ballingschap, het doel was herstel, wat uit de ballingschap komt. De consequentie hielp hen om richting herstel te gaan. Dus waar zonde vaak de werkelijke kosten verbergt van dingen en vaak lege beloften maakt, is het zo dat consequenties de keuzes die we teweeg brengen werkelijk laat zien. In de context van gemeente zijn, laten we een paar voorbeelden geven. Als we roddelen, over elkaar praten, hoe subtiel soms ook, in de vorm van frustratie uiten, iemand informeren over iets of een gebedsverzoek ergens neerleggen. Als we roddelen, dan vernietigen we vertrouwen. We vergiftigen het beeld van elkaar. We doden geestelijke vreugde en we verharden ons hart en het hart van anderen. Als we vast blijven houden aan oude wonden, dan voedt dat bitterheid. Maakt relaties oppervlakkig, beïnvloedt nieuwe relaties, interpreteert intenties van andere mensen daardoor negatief en belemmert gebed, want we gaan meestal niet bidden voor dat soort mensen. Als we niet eerlijk zijn met elkaar of oprecht zijn naar elkaar toe, dan ondermijnen we betrouwbaarheid. Dan kweken we frustratie, dan vertragen we onze geestelijke groei. Als we neerkijken op anderen omdat we denken theologisch of geestelijk verder te zijn, dan breekt dat nederigheid af. Het ontmoedigt, het veroorzaakt afstand en het verstoort de eenheid in de gemeente. Als we bezig zijn met groepjesvorming, mensen gaan buitensluiten of voorkeur geven voor bepaalde mensen vanwege hun achtergrond of hun leeftijd of hun status of wat dan ook, dan ondermijnen we het evangelie en verarmen we onze geestelijke verbondenheid. En zelfs als je niks zegt en heerlijk rustig op de achtergrond blijft en weinig laat merken van wat je denkt, maar je gedachten spreken boekdelen, dan creëert dat een dubbele werkelijkheid en verhindert het echte betrokkenheid. En maakt het correctie en dus ook groei onmogelijk. Dat zijn de consequenties van zonde. Maar al die zonden hebben een gemeenschappelijk effect. Namelijk ze ondermijnen vertrouwen. Ze verzwakken onze eenheid. En ze verminderen onze geestelijke kracht. En dus ook onze getuigenis naar buiten toe. Dus al die consequenties, dat klinkt nu heel negatief, al die consequenties die vertragen onze voortgang, vertragen onze groei, aan de ene kant. Tegelijkertijd tonen ze ook Gods barmhartigheid. Want zonder die consequenties blijven we in het idee hangen dat we die zonde kunnen rationaliseren, kunnen bagatelliseren, kunnen verzachten, kleiner kunnen maken. Dat het niet zo erg is als dat het eigenlijk is. Maar die consequenties die geven juist ruimte voor verdieping. Die geven ruimte voor herstel. Die geven ruimte voor groei. Want de consequenties zijn niet het einddoel. Het einddoel is overeenstemming met het hart van God. En dus als we daar uitkomen, als we er zo naar gaan kijken, dat consequenties gaan zien in de context, in het licht van herstel, de weg van herstel, dan wordt roddelen, als we daarmee gaan dealen, uiteindelijk wordt vertrouwen en openheid. Vasthouden aan oude wonden leidt tot vergeving en verzoening. Niet eerlijk of oprecht zijn met elkaar leidt tot integriteit en verantwoordelijkheid. Neerkijken op anderen wordt nederigheid en het opbouwen van anderen. Groepjesvorming en buitensluiten en voorkeur geven wordt gastvrijheid. Gedachten die boekdelen spreken wordt openheid en eerlijke dialoog. Wat voor een getuigenis zou dat zijn? Als relaties beschermd worden, oude wonden geheeld worden, onze gemeenschap versterkt wordt, kennis en gaven dienstbaar gebruikt worden en iedereen zich veilig en verbonden en welkom voelt. Dus die consequenties van zonde die zijn pijnlijk, maar ze zijn niet hopeloos. Het doel is herstel. En daarom nodigen deze versen ons uit om hier aan over te geven. Om te stoppen met het rationaliseren en verbergen van onze zonden. En om de pijnlijke gevolgen van onze zonden te accepteren. Want het herstel is het hart van God. God is heilig. God is rechtvaardig. En in Jezus is er herstel en verzoening mogelijk. Hij heeft afgerekend met die zonden. Dus die zonde die blijft niet ongemoeid. Daar hoeven wij ons niet meer mee bezig te houden. Wat wij mee bezig moeten houden is dat we ons mogen vertrouwen op dat werk van Christus. En ons mogen berusten in dat werk van Christus. Dat met die zonde, dat daar alles mee gedaan is wat er gedaan mee moet zijn. En dat we tegelijkertijd God zien in al zijn overvloedigheid, in liefde en genade en barmhartigheid. En dat die genade en liefde en barmhartigheid rijkelijk over ons heen mag komen, door ons heen mag vloeien en zichtbaar mag worden naar anderen toe in herstel. Oprecht gebed ziet de consequenties als weg naar herstel. En herstel kost tijd. Voor Israël was het 70 jaar. Er is dus geduld voor nodig. En dat is prima. Maar oprecht gebed nodigt de Heer uit om ons te zuiveren. Nodigt de Heer uit om ons stap voor stap te vormen. Terwijl wij ons hart naar Hem openstellen. Heidi is een boek aan het lezen, een devotioneel boek in de ochtend. En ze las me van de week iets voor over vergeving. Ik had het boek meegenomen, dus dames, als je wil weten, is dit een goed boek. Mag je naar Heidi toe gaan. Het heet Mom Heart Moments, Devotions for Life-Giving Motherhood van Sally Clarkson. En op een datum stond daar iets, vertelde zij iets over Matteüs hoofdstuk 18 vers 35. En dat is in de context van de gelijkenis van de onbarmhartige knecht. En ik wil één deel daaruit lezen, omdat ik denk dat het aansluit bij ons thema van vandaag. En ik had het... Kijk, het staat er al. Laten we lezen. Dit verhaal leert ons veel over onze relatie met de Heer. Omdat Hij ons heeft vergeven en zichzelf tot de dood heeft vernederd om de schuld van onze zonde te betalen, zegt Hij dat we iedereen die we ontmoeten met dezelfde genade, liefde, barmhartigheid en vergeving verschuldigd zijn die wij hebben ontvangen. Als we anderen niet vergeven, dan zullen onze harten beschadigd raken en zullen we ons ver van God verwijderd voelen, hoe gerechtvaardigd we ook, ons ook voelen om vast te houden aan onze wrok en pijn. Er is zoveel potentieel voor verbroken relaties in ons leven. Gekwetste gevoelens, verschillende waarden, uiteenlopende filosofieën, onvolwassenheid, ongevoeligheid, harde of ondoordachte woorden en simpele irritatie zijn slechts enkele voorbeelden waar bitterheid wortel kan schieten. We dragen allemaal wel een of andere last met ons mee van verbroken relaties in deze gebroken wereld. En soms is het helemaal niet onze schuld. Maar onze harten hoeven niet gebroken te blijven. En we hoeven ook niet in deze omstandigheden niet met bitterheid te reageren. We kunnen er altijd voor kiezen om lief te hebben, zelfs als we niet geliefd worden door anderen. Want God is absoluut en voor altijd toegewijd aan ons lief te hebben. Dit is de taal die Daniël hier ook spreekt. Dit is de taal van herstel. Ongeacht een stap naar God toe te nemen. We ontkomen niet aan zonde in ons leven, maar zonde hoeft ons niet te definiëren. Sommigen van ons dragen de gevolgen van zonde die niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Sommigen van ons houden vast aan zonde die de Heer ons al lang heeft gevraagd los te laten. Sommigen van ons proberen verantwoordelijkheid te ontlopen en fouten goed te praten. Sommigen van ons vrezen de consequenties van zonde onder ogen te komen, omdat de schaamte te zwaar weegt. Maar hier in deze versen, luister en hoor de zachte uitnodiging van de Heer door de woorden van Daniël. Kom naar mij in oprecht gebed en erken je zonde. Kom naar mij en aanvaard wat is. Kom naar mij en bekeer je. Kom naar mij en accepteer de gevolgen van zonde. Kom naar mij en zet de stap naar herstel. Kom naar mij en vertrouw op Christus voor wat je zelf niet kan veranderen. Kom naar mij, alle die vermoeid zijn en belast zijn, en ik zal je rust geven. Hoor vandaag de barmhartige, genadige, vergevende stem van God die zegt, kom naar mij in oprecht gebed. Laat het reinigende bloed van Christus al je zonden wegvagen. Laat je met God verzoenen door Christus. Herstel is binnen handbereik. Dus neem die stap vandaag. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord, Heer. Ik dank u, Heer, voor de woorden van Daniël. Ik dank u voor het hart van Daniël. Vader, het hart van oprecht gebed, Heer. Heer, hij las uw woord. Hij nam uw woord tot zich. En hij zag wie u werkelijk was. Heer, help ons daarin. Heer, help ons om uw woord te openen. Dat kunnen we niet uit onszelf, Vader. Dag in, dag uit. Heer, er is zoveel wat ons bezighoudt, Heer. En wat ons wil afhouden van uw woord te openen, Heer. Dus help ons, kom ons tegemoet in uw woord te openen. Zodat we u kunnen ontmoeten. Zodat we u kunnen zien voor wie u werkelijk bent. In al uw grootheid, in al uw heiligheid, in al uw genadigheid, in al uw heiligheid, in al uw barmhartigheid. Heer, help ons daarin. Want we hebben het nodig dan dat we u zien voor wie u werkelijk bent, Heer. We hebben een goed en groot en ontzagwekkend God nodig in ons leven. Want onze zonde is groot. Heer, en help ons dan, als we u zo zien, om onze zonde vol eerlijkheid bij u neer te leggen. Heer, dat we niets achterhouden. Het is niet dat u het al, dat u het niet weet, Heer. U kent ons door en door beter dan dat we onszelf kennen, Heer. Maar u vraagt van ons, u verlangt van ons, dat we bij u neerleggen wat echt is. Heer, de authentieke relatie met u te hebben, Heer. Die gebaseerd is op openheid en eerlijkheid en emotie. Heer, dat we u op die manier mogen zien. En dat we mogen zien dat uw woorden van barmhartigheid en heiligheid en genade, dat het niet zomaar woorden op papier zijn in een boek. Dat het niet zomaar ervaringen zijn, Heer, die alle mensen voor ons hebben kunnen meemaken, Heer. Maar dat het ook voor ons er is. Heer, dat als wij zo naar u toe komen, dat u naar ons toe komt. En dat u die stap neemt, als wij een stap nemen. En dat u een stap neemt, dan komen wij dichterbij, Vader. Want u initieert altijd. En u initieert door Jezus, Heer. En heeft door Jezus alles gedaan, zodat wij nu vrijmoedig bij u kunnen komen, Vader. Heer, dus help ons, Heer, om in oprecht gebed bij u te komen. Help ons om onze zonden te beleiden. Help ons om stappen te nemen in de weg en op de weg naar herstel. Help ons om de consequenties van onze zonden onder ogen te komen, Vader. Dat we de schaamte gewoon niet meer weg willen stoppen in een hoek, Heer, maar bij u willen leggen. Dat we het onder het licht van uw liefde willen leggen, Vader. Zodat er aan gewerkt kan worden. Heer, want uw hart is het hart van herstel, Heer. En u verlangt ernaar dat we bij u zijn en worden meer en meer in uw gelijkheid. Heer, dus kom ons daarin tegemoet, Heer, zowel op persoonlijk niveau, Heer, maar ook als gemeente, Heer. Kom ons tegemoet op deze manier te kunnen bidden, Heer, te mogen bidden. Want we hebben het nodig, Heer, dat u dat doet in ons, Vader. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.